Verhalen uit de oude doos. Guido Totté vertelt over de tijd van de King Kong.
Maar aanleiding van de 40-jarige verjaardag van Radio Centraal gingen we op bezoek bij een aantal oude corniféën van Radio Centraal. En zo zijn we aanbeland bij Guido. Guido, welkom.
Ja, dank u.
Guido Totté, ja, het was mijn gezicht. Guido was een soort van peetvader van verschillende projecten in de Antwerpse linkse scene. Dus die moet je zeker hebben voor die verhalen uit de oude doos. Dus zo zijn wij hier boven op de radio aanbeland. Eerst en vooral wouden we ook zo eens peilen naar de tijdsgeest. Hoe zag de stad eruit? Wat leefde er in de stad, welke plekken waren er in de stad waar dat die mensen van Centraal die mensen frequenteerden? Ja. Jij bent daar, naar het schijnt, een goeie voor. En we wouden beginnen met de King Kong.
Ja, de King Kong. Ja, de King Kong is, dat is een, toch wel een zeer belangrijk ding geweest in de stad. Dat heeft 10 jaar bestaan. Dat was gedurende 10 jaar de place to be voor iedereen die zich een beetje links van de KP en links van de SP, SPA of BSP, ik weet niet wat dat toen heette, bevond. En dat was een samenkomen van mensen uit zeer verschillende disciplines, maar die allemaal toch wel zeer maatschappijkritisch en zeer actief en activistisch waren. Dat was wel een gemeenschappelijk kenmerk. Dus de initiatiefnemer en drijvende motor achter de King Kong was Robert de Hert, onze recent overleden vriend, cineast. En die was met fugitief cinema bezig en die wilde een lokaal. We hebben dat lokaal gevonden. Dat was eigenlijk een oude wasserij, maar dat gebouw was eigendom van de stad. En Robbe is erin geslaagd om dat voor 100 frank per jaar te kunnen afhuren. Dus dat was eigenlijk een subsidie. Hè? Dat is een vorm van subsidie dat je dan van de stad had gekregen.
En dat was in de Keizerstraat?
De Keizerstraat 38, ja, precies. Dus de bedoeling van Robbe was vandaar in die oude wasserij, dat was een vrij grote zaal, ik denk met 200 plaatsen dat hem daar gemaakt heeft. Dus een filmzaal, hè, met een projectiedoek achteraan. Maar daar was ook een podium, er kon ook toneel gespeeld worden. In dat huis, gedurende 10 jaar, daar huisden toch wel zeer diverse mensen en groepen, maar die allemaal diezelfde drive hadden, diezelfde bewogenheid naar een socialistische samenleving, naar een samenleving waar de ene mens niet uitgebuit wordt door de andere mens en waar de ene mens niet onderdrukt wordt door de andere mens. Daar komt het ongeveer op neer. En dat betekent dat daar, maar ook cultureel natuurlijk, hè? Dus daar zat daar fugitief in het begin, maar die hebben dan een apart lokaal ietsje verder gehuurd. De andere film zat daar, die dan nadien naar het ICC op de Meer gegaan zijn en nog later naar het MUCA. Fugitief, andere film. Dan theater, het Trojaanse paard zat daar, met de betreurde Marian van Kerkhoven als drijvende motor. Het cultureel front, dat was een samengaan van verschillende culturele organisaties, maar die allemaal dezelfde, die politiek actief waren. De Internationale Nieuwe Scène was daar bijvoorbeeld bij. En mensen die daar actief in waren, die zaten ook elke avond in de King Kong. De King Kong was ook een café. Hè. Er was een boekhandel aan, de Militant, een Marxistische boekhandel. Maar er was ook een café aan. Ik durf niet zeggen een Marxistisch café, ik denk niet dat dat bestaat. Maar het was wel een café waar tot laat in de nacht zeer zwaar gediscussieerd werd in elk geval. En dan muziek.
De revolutie aan de
wacht even, want ik moet zien dat ik niet te veel mensen vergeet. Hè. De muziek was daar ook. Er waren Fred van Hoven en een aantal van zijn, Chris Vink en zo,
Free jazz, had je gezegd, hè?
Ja, free jazz, free music. Free music, een soort niche muziek binnen de jazzmuziek. Die zaten daar zeer regelmatig te spelen. Die organiseerden elk jaar daar ook in de zomer een, een festival, een free music festival. Ik vond het echt fantastisch. Ik heb daar leren luisteren naar free music, want die kennen dat niet ervoor. Free jazz, die kennen dat niet. En ik vond het toen fantastisch als ik in de zaal zat.
Dus word je gekenmerkt door mensen met stallenzenuwen?
Ja, dat is vooral improvisatie en heel veel naar elkaar kijken en elkaar respecteren en improviseren. Het is een vorm van jammen als je wilt, hè, maar dan jazz. Wat ben ik aan het vergeten? Ah, de emancipatiebewegingen natuurlijk. Hè. De vrouwen, uit Dolomina was dan de groep Rode Vrouwen, het grof ontstaan. Die hadden ook een lokaal ietsje verder dan de King Kong, maar die vrouwen kwamen natuurlijk wel heel veel in de King Kong, dus we kennen die wel allemaal. Dan de radicale homobeweging, de Rode Vlinder, had zijn adres en vergaderruimte ook in de King Kong. Enfin, een van de vergaderruimtes, de andere was in Gent, maar in Antwerpen was het dan in de Keizerstraat, hè, in de King Kong. En dan hadden we natuurlijk de politieke organisatie, de RAL, had daar zijn adres en vergaderruimte.
De RAL voor de mensen?
De Revolutionaire Arbeidersliga, de voorloper van de SAP, Socialistische Arbeiderspartij. Dus met andere woorden, de Belgische afdeling van de Vierde Internationale, Trotskistische Internationale. De Antwerpse afdeling die had daar zijn adres ook en vergaderruimte. In de King Kong. En dan de jongeren, de SJW, Socialistische Jonge Wacht. Ook een niet echt de jeugdorganisatie van de RAL. Dat hebben ze zelf nooit zo gewild, maar leunde daar politiek wel heel nauw bij aan. En los van dan die organisaties had je actiegroepen, ad hoc actiegroepen. Ik herinner mij het SCAR bijvoorbeeld op een bepaald moment. Scholierencomité Antirepressie. En dan liep heel dat gebouw vol met tientallen en tientallen scholieren die uit school waren weggebleven. Dat is niet nieuw, het spijbel, dat bestond toen ook al. En die actie voerden tegen van alles en nog wel natuurlijk. Hè. Dat was de King Kong. En, bon, en in dat klimaat...
Welk jaar spreken we dan?
De King Kong heeft bestaan van 73 tot 82, dus 9 jaar. Eigenlijk, dus eigenlijk, ja, de 70s. Hè. En uiteraard is dan dat ideeëngoed dat toen bestond en door die mensen gedragen werd, is een uitvloeisel van de jaren 60. Hè. Wat we nu gemeenzaam zo de 60s noemen, speelt zich voor een groot deel af in de 70s. Natuurlijk, de 60s zijn maar begonnen het tweede deel van de 60s. Taiwan. Dat was ongeveer. De sfeer toen. En ja, en dan als we het over Radio Centraal hebben, een aantal mensen die met de idee afgekomen zijn van een lokale radio, die zaten ook in de King Kong. Hè? En die woonden ook in een groot gemeenschapshuis. In de Sanderenstraat was een zeer groot gemeenschap. Er woonden 15 mensen samen. Enfin, samen. Dat was in twee groepen. Maar die hadden elk een living en een keuken en een badkamer. En dan had iedereen nog zijn eigen individuele kamer. Dus er was wel voldoende privacy ook. Zo een zeer groot gemeenschapshuis met een zeer mooie tuin. En daar is dan eigenlijk...
een soort van commune, zoals
we zeggen. Ja, het is geen echte commune. Een commune impliceert dat de dingen gemeenschappelijk zijn. Dat ook het inkomen gemeenschappelijk gemaakt wordt. Enzovoort. Dat was niet zo. Hè. Het was een gemeenschapshuis. Het is niet echt een commune, hoor. Bijvoorbeeld iedereen had zijn eigen boeken en zijn eigen... inkomen en uitgaven. En dat werd niet allemaal op een loop gegooid.
Jullie hadden geen huispot, zoals men zegt.
Jawel, we hadden een huis uit portemonnee. Hè, zo, maar dat was voor de aankopen voor de keuken. Hè. Ja, dat wel. En dat marcheerde perfect. Dat was geen enkel probleem. Ja, en dan een aantal... En toen was, maar lokale radio's of vrije radio's waren toen illegaal. Dat was een absoluut monopolie van de... Toen nog BRT zeker, of NIR misschien nog, ik weet niet juist. En niemand anders mocht radio maken. Maar toen waren er verschillende initiatieven en uiteindelijk heeft de wetgever dat niet kunnen tegenhouden. Is die wetgeving veranderd, maar dat is pas een aantal jaren later, want ik herinner mij...
Want ja, Radio Centraal is begonnen als een piratenradio.
Ja, precies, dat was illegaal. En, En dus de zender is toen verschillende keren in beslag genomen. En dan begon in die eerste studio die we hadden in de Rijke Beukelaarstraat, kregen wij verschillende invallen van de politie daar. En die namen de zender in beslag. En dan, ofwel kregen we die nadien terug, ofwel kregen we die niet terug. En dan dat is niet zo geweldig duur. En dan kochten we een nieuwe. Hè, en dan begonnen we opnieuw. Opnieuw begonnen. Hè.
Je had daar mensen met de ideeën in het journalistiekje en de radiogedachten, maar dan had je ook nog mensen met de technische know-how nodig eigenlijk.
Ja, ik herinner mij die eerste gesprekken. Ik weet niet meer precies wie er nog allemaal bij waren, maar in elk geval was Guy van Roosbroek daarbij, Stefan Blommaert was daarbij, Fred Stroobans, Dennis van Laken, Dirk Cantillon, en dan Jan Baljouw, dat is het verhaal. Guy van Roosbroek die woonde in de Sanderustraat, maar die had een job in Beveren, in het cultureel centrum van Beveren, als gewetensbezwaarde. En die heeft daar Jan Baljouw leren kennen, die actief was in dat cultureel centrum, die in Beveren woonde. En Jan, die was gepassioneerd door radio, en die bleek daar dan ook technisch heel veel van te kennen. En ja, voilà, ze hadden hun technieker gevonden. Hè. En dan is dat van start gegaan. En dan zijn er vrij snel nogal wat mensen bijgekomen, en ik herinner mij die eerste periode was daar bijvoorbeeld Roland Rom en Rudy Rensson, beiden al overleden, die hadden echt zo het basisdemocratie als fetisj. Die wilden dat alles basisdemocratisch gebeurde. En dat betekende dat er elke week een algemene vergadering van alle medewerkers was.
Met hoeveel waren ze destijds?
In onze living. Ja, ik weet dat niet meer. Dat is begonnen met 10 waarschijnlijk, maar ik zie nog vergaderingen van 30, 40 mensen in onze living. En dat was uiteindelijk dan, dat was elke week dan nog, hè, elke maandagavond. Dat was natuurlijk niet meer houdbaar. En dan is dat naar de Cecil verhuisd. Cecil, in de Van Artevelderstraat, een groot café met een aantal zalen erachter. We hebben daar heel dikwijls vergaderd. Daar kon dan de radio ook vergaderen.
Jij wou ook een oproep lanceren wat betreft de kinderen?
Precies. Er is, een paar jaar geleden heeft Jan Callewaert namens UNESCO Vlaanderen het initiatief genomen om een boek uit te geven over de King Kong. Jan Callewaert en Mark Rijters hebben dat uitgegeven. En daar staan een aantal interessante artikels in. Maar dat is geen echte geschiedschrijving. Dat zijn eerder mensen die hun herinneringen of hun ideeën over wat zij onthouden hebben of wat zij meegedragen hebben vanuit die periode, vanuit de King Kong, opgeschreven hebben. Maar ik denk dat het belangrijk is om voor de geschiedenis, voor het nageslacht, dat er een serieuze historische studie gemaakt wordt van de King Kong gedurende 9 jaar of 10 jaar, is de King Kong toch wel, dat was de place to be voor uiterst links Antwerpen. Als je Amada, PvdA, even buiten beschouwing laat. Maar al de andere, de anarchisten en de trotskisten en zo, die zaten daar gewisseld en gedraaid. Maar daar zou je een serieuze, wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis moeten van geschreven worden. Ik denk dat het belangrijk is. Dit is dus een oproep. Hè. Kent u iemand die een, vroeger noemden we dat een licentiaatsvergadering, tegenwoordig een masterpaper of zoiets, moet maken? Hier is een onderwerp. Hè. Voilà, begin eraan.
En je moet snel zijn, want er zijn helaas al een aantal mensen uit ons midden verdwenen.
Er zijn al behoorlijk wat mensen overleden, maar en de archieven, ik denk dat die nu niet exemplarisch geordend ergens te vinden zijn. Maar ja, er zijn natuurlijk wel... Ja, die verschillende organisaties hebben wel archieven. Hè. De Rode Vlinder heeft het archief, vind je bij het Fonds Suzanne Daniel, in een homo-lesbisch archief in Gent. De vrouwenbeweging, die hebben hun archief ook. De SJW zal wel een aantal archieven hebben. Fugitive Cinema heeft wel archieven, de andere film. Dat zal wel, maar dat betekent wel wat opzoekingswerk natuurlijk. Hè. Het is daarom dat ik denk dat het een job is voor iemand die daar een serieus werk wil van maken. En inderdaad, als je mensen wil interviewen, er leven nu nog een aantal mensen. Hè? Ik zit hier te babbelen, voilà, ik leef nog. maar ja, binnen 10, 20 jaar gaan er niet veel mensen niet meer vinden die daar met kennis van zaken kunnen over babbelen. Hè? Dus de laatste getuigen, zo gaat het. Hè?
Je had ook een programma op Radio Centraal, Koffie Verkeerd.
Ja, dat was Dirk Cantillon. Was van bij het begin bij de radio begonnen. Ik had met Dirk, we hebben de Rode Vlinder mee opgericht.
Voor de luisteraar, de Rode Vlinder is een...
Een radicale linkse homobeweging. Linkse actiegroep. En was geëlegeerd, Eddie van Sant ook al overleden. En Dirk en ik en Christen Munter en nog een paar anderen zijn daarmee begonnen in 1976. Maar Dirk zag wel op dat ogenblik het belang van radio in. Hè, als we naar 1980 gaan. Terwijl anderen dat misschien niet zo inzagen. Hè, maar hij wel. En hij was dus ook mee een van de initiatiefnemers van de radio. Maar hij wilde absoluut, en ik denk zeer terecht, ik ben daar zeer dankbaar voor, dat er van bij het begin van die lokale radio een homoprogramma zou zijn. En dat was dan op dinsdag van 8 tot 10. Die eerste weken of maanden zond de radio alleen maar 's avonds uit. Hè? Niet overdag en niet 's nachts.
En moesten jullie dan telkens, als het een piratenradio is, moesten jullie dan telkens van locatie veranderen?
Nee, we zijn een paar keer van locatie veranderd. Nee, wij zonden uit. Die eerste studio was in de Rijke Beukelaarstraat, vrij hoog, moest veel trappen doen. Dat was echt op zolder. Maar de politie had blijkbaar wel voldoende apparatuur om ons te lokaliseren. Dus die zijn er een paar keer binnengevallen en die hebben de zender in beslag genomen. Ofwel kregen we die nadien terug, ofwel kochten we een nieuwe. Hè. Dat was niet zo waanzinnig duur. Maar wat ik wil vertellen, dus Dirk was daarbij en hij wou... Maar hij had een vrij drukke job en echt na de tweede week zei hij tegen mij van Guido, ik ga dat niet meer doen, jij gaat het overnemen. Hè. Het is er nu, dat programma, het heet Koffie Verkeerd. En hij had ondertussen Jo Patijn erbij gehaald. Jo en jij, jullie komen toch goed overeen, jullie zijn erg complementair, dus ga nog dat programma samen maken. Hè.
Dat was beslist.
Dat had hij beslist, ja. Maar dat hebben we dan toch nog 6 jaar gedaan, inderdaad.
Waren er nog andere radio's toen in het Antwerpse? Of wat betekende lokale radio juist voor zo'n
ik denk dat er nog,
beweging het was, of binnen ja. het activisme?
Het was een periode dat ik denk dat lokale of vrije radio's als paddenstoelen uit de grond schoten. Hè. Ineens was dat... Het was nog wel even illegaal, maar ja, iedereen begon daar dan mee. Puur technisch is dat niet zo heel moeilijk, hè, radio maken. Ik weet niet meer precies... Er was dan ineens Radio Stad, en dan even later is FM 2000 begonnen, en er waren nog andere. Maar dat waren allemaal commerciële radio's die hun inkomsten haalden uit reclame, uit publiciteit. En dat was... voor centraal. Dus wij wilden absoluut op eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk zijn van de reclame of van die inkomsten. En dus de radio leefde, had zijn inkomsten uitsluitend uit de medewerkersbijdrage. Dus, je moest betalen om te mogen radio maken.
Dat is nu nog steeds zo, hè?
Ja, I know. Abel, maar bij andere radio's is het omgekeerd. Hè? Daar word je betaald als je radio maakt. Dus dat wilden we vooral niet. En dat is nog altijd, na 40 jaar nog altijd zo gebleven. Hè? Ik vind het echt wonderlijk dat de radio na 40 jaar nog altijd bestaat en nog altijd vlot marcheert, blijkbaar. Dus dat is toch wel heel straf. Ja, de radio als mobiliteit. Ik ga daar één voorbeeldje van geven. Op een bepaald moment, er was iets met punkers. Ik weet niet meer waar. En er waren rellen geweest. En de politie had een aantal punkers, het begin jaren 80, opgepakt. En dus in de Nodaan. En wij werden die gevolgd. Allee, ik was daar eigenlijk bij. Toen bestonden nog geen gsm's. Maar aan de Oudaan, aan de ingang met politietoren, stond een telefooncel. En ik ben onmiddellijk in die telefooncel, en er stonden dus een aantal gasten op straat te roepen, onze kameraden vrijgekend. Hè? Ja. Ik ben in die telefooncel gesprongen, ik heb daar een paar centen ingestoken, onmiddellijk naar de studio van Radio Centraal gebeld, en die waren aan het uitzenden, er waren jongens die ik niet kende, maar ik zei tegen die gasten, ik ben Guido, ik ben een van de medewerkers van de radio en ik sta nu aan de Oudaan en je moet mij nu op antenne zetten, want ik wil een oproep doen. En die hebben dat gedaan, dus die herkenden mij blijkbaar, of die vertrouwden mij, weet ik veel. En die hebben mij op antenne gezet en ik heb dus op antenne een oproep gedaan om naar de Oudaan te komen, om mee te komen protesteren tegen het feit dat die gasten opgepakt waren, jongens en meisjes allicht, opgepakt waren door de politie, hè? Onze kameraden vrij. Hè? En dus ik doe die oproep op de radio en even later zag je inderdaad uit de omliggende straten mensen toekomen. Dus de radio als mobiliserend factor is toch fantastisch.
Absoluut.
Stefan Blommaert die heeft dat ooit is gedaan met... Ik moet hem dat zelf laten vertellen, met in zijn auto ook... Er was een of andere grote vakbondsbetoging, die was bijzonder militant bezig. En hij was met zijn auto ook gaan tussenrijden. En vanuit zijn auto gaf hij constant commentaar op wat er allemaal gebeurde. Rechtstreeks op antenne natuurlijk. Hè. Dus in die zin speelde radio wel een belangrijke rol. Ik wil het ook nog even zeggen, een andere belangrijke aspect van Radio Centraal vind ik dat daar nogal wat... Mensen met een artistieke of een kunstzinnige achtergrond aan meegewerkt hebben, waardoor een aantal programma's op zich een artistieke creatie werden. Die maakten radio en dat duurde bijvoorbeeld een uur. Radio op zich was, zoals dat je dat je een schilderij of een beeldhouwwerk zou maken. Hè? Een artistieke creatie die op zich kan staan. En zo zijn er nogal wat mensen op de radio geweest. En dat vind ik naast het politiek en het mobiliseren enzovoort, maar toch wel een zeer belangrijk aspect van Radio Centraal ook.
Ah, je sprak er juist ook in de King Kong van die free music.
Ja.
Was dat ook iets dat samen ging met de radio? Of is radio voor hen ook van belang geweest?
Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Heel direct zeker niet. Dat ik weet niet. Maar een aantal... Ik ben zijn naam kwijt. Sorry. Hè. Hij is ook al lang overleden. Maar dat was wel een medewerker van Radio Centraal. En die was ook actief als saxofonist in de WIM, werkgroep improviserende muzici. Dus dat zou wel een stuk overlapping geweest zijn, maar meer kan ik daar eigenlijk niet over zeggen.
Want ja, nu is het toch ook nog zo dat verschillende subculturen hier hun plaats vinden op de radio. Weinig eenheidsworst. Ja. Wat hadden we toen?
Ik ook.
We hadden punk.
ja, je had van alles.
We hadden free jazz.
Je had van alles natuurlijk. Hè. En ook klassieke. Ik ben hier eens binnengevallen, dat waren er echt jonge gastjes van 16, 17 jaar of zo. En die waren plaatjes van de Beatles aan het draaien. En van de Stones en zo. En ik zei, maar jongens, dat is muziek van heel lang geleden. Dat was muziek uit de 60's. En die zeiden, ja, en wat is daar mis mee? Dat is toch goeie muziek? die plunderden gewoon de platenkast van hun vader natuurlijk. Maar ze hadden gelijk, het was gewoon muziek.
En hoe werd er door andere media, naar Radio Centraal gekeken?
Wel, wij zochten en wij vonden, bijvoorbeeld bij de kranten, toch wel... Wij vonden wel mensen die... zo'n lokale radio en vooral met een dergelijke creativiteit en een dergelijk engagement en zo, die daar wel zeer sympathiek tegenover stonden. Ik kan niet direct op de naam komen, maar we hadden zo verschillende goede contacten eigenlijk.
Contacten met andere media.
Met de BRT niet, hè. Dat heeft heel lang geduurd. Die zagen die radio's die overal als paddenstoelen uit de grond rezen, die zagen dat als concurrentie. Bijvoorbeeld Stefan Blommaert en Jan Baljouw, op het moment dat zij bij de VRT begonnen, kregen zij een absoluut verbod om nog mee te werken aan een lokale of een vrije radio. Ja, dat was not done, dat kon niet.
Een monopolie bij de...
Ja. Hetzelfde met Michel Follet, die heeft hier ook... die schijnt er nog altijd prat op te gaan dat hem zijn carrière begonnen is bij Radio Centraal. We weten niet hoe lang het die geduurd heeft, maar in elk geval niet lang. Maar hoe dan ook, op het moment dat hij naar de BRT gegaan is, mocht hij niet meer hier komen, zeker niet.
Straf.
Ja.
En ja, jullie zeiden van ja, in het begin, van waar haalden jullie de centen om bijvoorbeeld met die piratenradio een andere zender te fixen? Legden jullie...
Wel, in het begin kwamen de inkomsten van Radio Centraal uitsluitend uit de medewerkersbijdragen. Hè? Dus mensen betaalden per maand...
Dat was al echt zo strak opgericht met
begin.
Medewerkersbijdragen
dat
vanaf
van
het prilste begin.
Dat is van het prilste begin. Maar dan... We zijn een paar keer van locatie veranderd met de studio. En dan...
Daar moest dan huur betaald worden? Of jullie hadden dat gefixt voor een appel en een ei?
Nee, daar moest dan wel huur betaald worden, maar die huur was vrij laag. En terecht als je de locatie bekeek. die rijke beuk was, dat was een zolderke. Dat was echt... Maar dan hebben we toch een zeer intelligente move gedaan, als ik het zelf. We hebben een deel van het huis gekocht, kunnen kopen, hier op in de Sendai-Kaai. Samen met de bewoonster die erboven woonde. Maar dus wij konden met de radio het gelijkvloers en de eerste verdieping kopen. Wat betekende dat we meteen het gelijkvloers konden verhuren als café. En dat is een commerciële huur natuurlijk. En op deze locatie was dat niet weinig. Dus vanaf dat moment was eigenlijk, waren de financiën van de radio verzekerd. Was er geen enkel probleem meer.
En daar zitten we vandaag nu nog
steeds.
En daar
zitten we vandaag nog steeds. Ja, we zitten hier. Voilà. Ja.
Dat was dus zeker een verstandige keuze.
Dat is absoluut. Dat is een van de allerverstandigste moves geweest die de radio ooit gedaan heeft. Ja.
En toen was ook de overgang van piratenzender naar erkende zender? Of is dat pas later gekomen?
Dat is later gekomen. En ik heb dat...
De radio was hier nog begonnen als piratenradio.
Ja, op deze locatie. Dat weet ik niet meer. Dan moeten vragen aan mensen die het van nabij meegemaakt hebben. Dat weet ik niet echt meer. Ik heb nog lang mee een programma gehad, maar ik heb mij dan niet meer bezig gehouden met
dagelijks bestuur.
Met de organisatie, met bestuur of zo, of met beheer, of met aankoop en de financiering enzovoort.
Jij had al genoeg aan die 30 mensen in de living elke maand.
Dat heeft niet zo heel lang geduurd. Het is maar een paar maanden geduurd en dan zijn we daarvan afgestapt, ja. Nee, maar ik heb nog lang programma gemaakt. We hadden dat homoprogramma. Ik ben daarmee gestopt als mijn broer ziek geworden is en gestorven is. Maar ik had daarnaast ook een programma over podiumkunsten, over theater, dans, literatuur. En dat heb ik nog heel lang volgehouden. Met een paar medewerkers, hè, met Vital Schranen onder meer. Met verschillende medewerkers. En daar ben ik mee gestopt toen dat die medewerkers wegvielen. Ik had het dan wel heel druk op school. Ik had een verantwoordelijke functie gekregen. Dus ik moest daar... Ik kon die 2 uur van die uitzending nog wel op de studio zijn, maar ik kon dat niet meer produceren. Ik kon niet meer... Je moet dan gaan afspraken maken, interviews gaan doen, veel dingen gaan zien, daarover spreken, daarover lezen enzovoort. En dat kan er allemaal niet meer bolwerken. Dus ben ik daar in 1997 mee gestopt. Voilà.
En misschien... Ja, nu hebben we nog vaak de radio op locatie bij culturele evenementen. Was dat toen ook zo?
Dat was van in het begin... Ik herinner me dat toch van... Bij evenementen, het andere boek bijvoorbeeld. Dat hebben we zelf heel dikwijls meegedaan. Ann organiseerde dat vooral. Hè.
Mirjam, ja.
En Mirjam, ja. En dan kregen we de gelegenheid om schrijvers die het andere boek uitgenodigd had, die daar kwamen spreken, dan mochten wij die ook wel even apart nemen in onze geïmproviseerde studio om daar gesprekken mee te hebben. Dus dat was toch wel... Dat was vrij dankbaar. Hè? Ja.
Ik vond dat ook heel fijn. Hè?
Ja. Het was niet alleen het andere boek. Hè? Op andere momenten en activiteiten gebeurde het wel dat we van op locatie uitzonden. Hè? Dat is nog zo meer gebeurd. Hè?
En politiek? Heeft de Radio Centraal altijd moeilijk gelegen? Of,
Ik weet het niet. Dat weet ik niet. Ik denk dat politici... over het algemeen de houding hebben van hoe dan ook, wie of wat die radio ook is, maar die heeft wel een publiek. Dus als ik daar voor de micro spreek, dan spreek ik wel een aantal duizenden mensen toe. En dat doen die graag, hè, politicus. Politici die willen graag een massa toespreken. Hè. Dus we hebben eigenlijk nooit problemen gehad om politici voor de micro te krijgen. Bijvoorbeeld in tijden van verkiezingen of zo, dan kwamen die wel... Of als er bepaalde gelegenheden waren, die kwamen vrij vlot hoor.
Toch zeggen, ik heb onlangs rondgebeld voor een abortusdebat.
En was dat moeilijk?
En zelfs de CD&V krabbelde terug.
Ja, maar die weten niet wat zeggen daarover.
Dan dacht ik van, oei, het ligt toch wel gevoelig. Ligt, of zo.
Dat ligt natuurlijk gevoelig. Ja, 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 ja.
Of ze zijn zich zeer bewust dat wij een ander publiek hebben.
Ja, 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 ja. Dat kan alle twee zijn natuurlijk. Hè. Ik denk dat ze vooral niet goed weten wat daarover te zeggen. Dus voilà. En dat ze daarom liever over zwijgen. Nou ja, zo gaat het, hè.
En we zeiden het er juist nog, bij Radio Centraal hebben de homo's beter hun weg gevonden dan de vrouwen, maar...
Ik weet dat niet. Van in het begin, ja, dat heb ik gezegd, hè, was er een homoprogramma. En vrij snel in het begin was er ook een lesbisch programma. Maar dat heeft niet heel lang bestaan. Ik weet niet meer waarom.
Maar de vrouwengroepen of zo waren niet actief binnen de radio of ze hadden geen programma?
Ze zijn... Altijd.
Geen dolle mina's in de studio?
Ja, die zullen wel bij bepaalde gelegenheden gekomen zijn. Maar bijvoorbeeld als directe medewerkers, er zijn altijd heel weinig vrouwen binnen de radio geweest. Als je de algemene vergadering elk jaar, de statutaire algemene vergadering, zag, daar waren altijd een zeer kleine minderheid vrouwen aanwezig. Dus altijd een overweldigende meerderheid van mannen geweest. Heel weinig vrouwen.
Dat moeten we nog beter doen, hè? Dat is voor de volgende 40 jaar.
Leg jij het maar eens uit, hè? Ja. Ik denk dat mannen dat plezanter speelgoed vinden of zo dan vrouwen. Ik weet dat niet juist. Zou kunnen.
We hopen daar snel verbetering in te brengen.
Ik hoop het met u. Ja.
Merci.